Precies. Op Zuid. Geboren en getogen hier. Vertellen de echte verhalen. Van de arbeiders tot de baron uit de haven. We zijn allemaal mensen. Slechts verschillende smaken. Luisteren doet wonderen. Laat je inspireren en wij bewonderen de mensen van Zuid. Dit is de podcast van ons, maar voor jou daarmee uit.
Ik ben Helene. Ik ben 24 jaar oud. En ik ben een van de co-founders van Avondutch Powerhouse. Ik doe heel veel met decor, styling. Ik heb de eindbeslissing als het gaat om editen. Dus wat op beeld komt, dat beslis ik. En dan probeer ik ook nog school af te ronden. Dus een beetje van alles doe je wat.
Welke school?
Hogeschool Utrecht.
En welke opleiding is het dan?
International Business.
Zo lang.
Oh, okay.
Ja.
Ik ben Jamie, ik ben 19 jaar oud en ik kom uit Rotterdam. Ik ben nog voornamelijk student. Ik studeer aan de Erasmus Universiteit. Ik doe op het moment 2 studies, bedrijfskunde en rechten. En ik hoop volgend jaar mijn bedrijfskunde bachelor af te doen.
Kan je de vraag beantwoorden wat voor jou geluk is?
Voor mij is gelukkig zijn, tevreden zijn met wat je hebt. Dus het gaat niet om wat voor omstandigheden je in zit, maar of je zelf tevreden bent, denk ik.
Ja, voor mij ook zoiets. Geluk is echt een... gevoel op het moment. Dan ben ik bijvoorbeeld, nu ben ik gelukkig. Over 2 dagen heb ik het gevoel niet, maar je bent wel tevreden, maar niet gelukkig. Dus het is echt iets, gewoon een moment in het moment van, oh, ik ben nu echt gelukkig, jongens, dit is er gebeurd. Ik ben gelukkig. Dus het is niet iets wat ik denk dat je naartoe kan. Mensen zeggen, ja, mijn doel is om gelukkig te zijn, maar je kan niet een jaar lang gelukkig zijn. Het zijn momentopnames, denk ik.
Dus afhankelijk van wat er is gebeurd?
Ja, voor mij wel, ja.
Ja, bij jou?
Voor mij niet per se, want zoals ik al zei, als je gewoon tevreden bent met wat je hebt, dan maakt het niet echt uit wat de omstandigheden zijn. Mm. Het ligt meer aan je mindset, denk ik.
Mijn naam is Paul van Schaik. Op het moment ben ik van beroep spiritueel coach en ik organiseer retreats. En ik ben muzikant, ik ben kunstenaar, filosoof. Ik ben eigenlijk altijd journalist geweest. Dat was ik mijn beroep tot 10 jaar geleden. Toen was ik het zat. En toen ben ik met een foodtruck gaan werken. Toen eindigde ik uiteindelijk in de Universiteit van Eindhoven met een restaurantje. En dat ging dicht door corona. En dat heb ik eigenlijk achteraf als een zegen ervaren. Want anders was ik de rest van mijn leven had ik gewoon een restaurant gehad, zeg maar. Dat, als je daar helemaal in zit, dan kom je niet. Tenminste, ik had het gevoel, dan ben je dat aan het doen. En dat zou ik jaren zo doen, zeg maar.
Ja.
En toen moest ik ineens wat anders. Toen was een beetje een soort privéramp, vriendin weg. Nou ja, dus geen inkomen meer, vader dood. En toen merkte ik ineens van, hé, maar ik kan hier eigenlijk heel goed mee omgaan. Zo van, je zou zeggen van, dit is zo'n moment dat je dan zo helemaal instort. Bij mij was het werkelijk juist omgekeerd. Van, maar dit allemaal en ik haal diep adem en kijk naar buiten, hey, ik ben er nog en mooi weer en niks aan de hand. Dus het was heel een omgekeerd effect.
Grappig.
En toen ben ik daar een beetje gaan onderzoeken en dan kom je bij spirituele leraren uit en die zeggen dan dat het, ja, dat lijkt op verlichting, zeg maar. Ik denk van nou, dit wil ik gaan vasthouden, dit wil ik,
oh,
gaan,
ja. Ja.
Dit wil ik de rest van mijn leven houden. Want je bent dan eigenlijk een soort van onkwetsbaar voor de vervelende dingen. Wanneer is iets vervelend als je dat, zeg maar, zelf heel vervelend vindt? En dat doe je jezelf aan eigenlijk. Je veroorzaakt je eigen pijn.
Ja.
Je gaat er daarop zitten, oh, hoe moet het nou? Maar je kan ook gewoon, er zijn gewoon technieken om dat soort van uit te bannen.
Ja.
En gewoon, meditatie. Nou, op een gegeven moment ben ik dan een opleiding gaan doen voor coach, voor gelukscoach. En die heb ik afgerond en nu heb ik daar een praktijkje.
Paul van Schaik, zeg je.
Ja.
Maar ik ken je als Salomon Sol.
Ja. Oh ja, dat is natuurlijk ook een mooi verhaal. Dat is mijn schrijvers pseudoniem. Want dat heb ik die coronatijd ook goed benut. Dus naast die opleiding heb ik een boek geschreven. En dat ging eigenlijk een beetje over naar aanleiding van wat er gebeurde met het corona. Dat ik dacht van, ja, gevoelsmatig zeg ik, dit klopt niet. Hier klopt iets niet. Dus ik ben dat een beetje voor mezelf gaan uitzoeken. En dan in combinatie met wat ik meemaakte en dan herinneringen. Een soort memoires, zeg maar. Nou ja, dat is... Dat boekje heb ik uitgebracht en is nu de eerste oplage is nu uitverkocht. Dus ik dacht, ja, ga je er nog aan doen? Het is wel meer risico.
Had je de 3 gedrukt?
Ja, 2 nog. Nee hoor, maar ja, ik had het woord wappie gebruikt, ik had uberwappie van gemaakt, als een geintje. Maar dat was niet zo slim in de marketing, zeg maar. Want op een gegeven moment, dat woord nog was in de ban.
Ja, dus dan kon je een Uber-wappie is nog erger.
Zo, dat zijn de ergste.
Dat zijn de ergste, ja.
Maar ja, wat was je gedachte daarbij dan, bij het woord Uber-wappie? Wat had je toen, voordat dat...
Ik heb met wappie heb ik zoiets van, dat ik dacht van, nee, ik kan niet mensen met z'n allen, zeg maar, wegzetten als gek. Dat vind ik gewoon, ja, dat vind ik gewoon moreel gewoon helemaal niet, daar heb ik echt heel erg moeite mee. Ja, als je dat dan wil verkopen, dan kom je zo op Uberwappie. Ja, ik vond gewoon een grap.
Ja, natuurlijk. Ja, ik kan die humor ook best wel goed waarderen. Ja.
Ik snap wel waarom mensen
nee, die gaan niet, over
niet dat boek even gelijk gaan kopen of zo.
Je schrik daarvan.
Ja, ja. Ja. Maar je bent daarna gewoon heel gelukkig geworden.
Ja, nou ja, dat was ik de hele tijd al. Maar dat provoceren zit er natuurlijk wel in. Hè? Dat is eigenlijk een geconditioneerde reflex. Ja. Als de rebel binnenkomt, doe je ook allemaal deuren dicht.
Maar je was eerst journalist?
Panorama, en voor Kijk en voor Rails zag je toen nog, dus cultureel blad. Ik had wel een heel breed spectrum van onderwerpen. Bij Panorama deed ik misdaad. Dat was altijd
heel
spannend. Ja. En... ja,
dus heb ik je waarschijnlijk veel gelezen dan?
Denk het.
Ja, ik vond het wel super gaaf altijd. Ja,
ja. Ja. Ja, daar waren ze heel goed in. Hoor. Ik kreeg het verhaal ook vaak terug. Want je moet het zo begrijpelijk mogelijk maken. Je moet niet, zeg maar, voor Panorama wil je graag een groot publiek bereiken. Dus je moet, dat is moeilijk hoor. Om iets heel eenvoudig en toch waar te maken.
Ja.
Toch waar te maken. Hoop van geleerd. Ja. Maar ik vond het ook het leukste om gewoon met de mensen en dus eigenlijk ook dus met de crimineel te praten. Want veel van die verhalen gaat altijd over het slachtoffer. Maar ja, als je nou eens de moordenaar spreekt. Of als je de, ja, je hebt ook een verhaal. Meestal ja, zijn het gewoon mensen zoals jij en ik. Misschien dat ik dat in zijn algemeenheid wel heb. Dat je de mensen die soort van buitengesloten raken, of die, zeg maar, waar iedereen tegen zegt, dit is niet goed, dit is slecht. Dat ik daar een soort zwak voor heb of zo. Dat je iets van voelt van die zit aan de rand en dat daar is iets spannends aan de hand. En die mensen, dan moet je ook wel luisteren. Nou, dat wel. Ja. Dat is denk ik wel ook met dat wappie, dat je, jullie zijn gek.
Ja.
Terwijl ja.
Wat vond je er niet aan kloppen aan het corona in die tijd? Waar heb je een beetje over geschreven in je boek?
Dan ga je naar het Kranense Bos op zondagmiddag in de regen. En dan staat er een of andere man voor, je mag het bos niet in. Dat je denkt, nou ja, ik mag het bos niet in.
Ja.
Wat denk je dat er gaat gebeuren? Dat ik hier de griep ga overdragen aan een andere wandelaar in de regen.
Ja.
Dat je ineens zo'n, dat is dan rebelleren. Dan denk je, ja, wat staat die man hier nou helemaal zo in zijn, stond hij met een hond? Ik weet niet, maar zou ik binnen het bos aan het bewaken.
Ja.
Ja. Dat deed nou de Tweede Wereldoorlog denken. Iemand, dat je dan
niet... Ja, maar dat vind ik wel grappig. Dat vind ik dan gelijk zo'n grote sprong.
Ja, dat is wel een sprong.
Dat je gewoon een man met een hond, dat denk ik niet aan de Tweede Wereldoorlog, weet je wel.
Dat is ook bewaken die dat heel leuk vinden om te zeggen dat je er niet mag. Weet je wel?
Maar dan is dat toch niet gelijk de Tweede Wereldoorlog.
Nee, dat is in plaatjes denken, weet je wel.
Ja, maar er is nog een grijzer plaatje ook. Hè. Je kan ook denken van, nou, dat is gewoon een meneer die... Die moet hier het bewaken van de overheid. Dat is een soort agentje of zo.
Ja.
Dat is niet toch gelijk iemand uit een Duitser?
Nee, dat is
wel. Misschien is het wel een beetje Rotterdamse humor of zo, weet je wel.
Maar laten we dit onderwerp rusten, want ik wil geen mensen onnodig afstoten.
Nee.
Kijk, je bent schrijver, dus je zoekt naar een goede metafoor. Dus je wil iets uitdrukken. Ja. Dus dan ga je niet een week een beetje op een veldwachter uit.
Precies.
Ja. Het was in een bromsnor. Maar in ieder geval, onderwerp wil je vermijden. Dat snap ik ook.
Ja.
Het is ook geen leuk onderwerp. En het is al... We zijn al gewend aan corona inmiddels. En die mensen staan er ook al niet meer. Dus het is allemaal veranderd. Maar wat ik wel interessant vind, is dat wat je eerder zei, naast natuurlijk de journalistiek gedaan hebt, dat je uiteindelijk in Eindhoven terechtkomt of al places en dan ineens in de horeca.
Ja.
Ja.
Ik vind dat wel heel bijzonder. Ja. Dat is al...
Ja, het is ook achteraf gezien gewoon even echt uit je comfortzone gaan. Ik was natuurlijk al 25 jaar journalist en dan ben je in een soort routine gevallen van altijd hetzelfde, je verhaaltje inleveren. Van nou kap ik ermee, ga het anders doen, kijk of ik het anders kan. En ik ben echt wel een Rotterdammer en dan woon je ineens in Eindhoven en eigenlijk valt dat dan heel erg mee. Met heel veel angst is dat je denkt, oh, en dan doe je het en is er niks aan de hand.
Nee.
Want ik heb de laatste tijd met hem spreken in het openbaar, daar ben ik ook altijd heel bang voor geweest. Oh, dan moet je daar gewoon een groep mensen. En op een gegeven moment doe je het een keer. En dan sta je er en dan is, het gewoon ook, is die angst ook helemaal weg. Het is niet zo'n angst dat een klein beetje weg, of een stukje weg. Nee, het is gewoon helemaal weg, zeg maar. We zitten hier op Zuid, dat is ook een mooi soort gesprek, van hier op Zuid en aan de andere kant.
Ja.
En dan dat is een groot verschil, en die van Zuid en die van Noord. Maar dan ga je naar een ander land, en dan zijn we allemaal Nederlanders. En dan weet je wel, dan ben je zelf Amsterdammers ben je dan samen te verdedigen, want we zijn Nederlanders.
Ja.
Het is maar zo'n dun laagje verschil waar je altijd op focust van, toch? Ja, zijn mensen van Zuid anders dan van Noord? Nou, ik denk dat het geen verschil...
Waar zouden ze gelukkiger... Ja. Jij bent een geluksexpert. Waar zouden ze gelukkiger zijn? Probeer dat eens.
Oh,
zo. Ja.
Theoretisch.
Dat zou dan kunnen met inkomen ook te maken kunnen hebben. Maar het lijstje van de belangrijkste dingen... De gelukkigste mensen, die hebben één, een missie. Ze hebben iets wat boven hun eigen leven uitsteekt. Ze hebben echt, ze willen iets... Dat gaan ze bereiken en dat heeft iets hoger doel, van hoger doel dan een gewoon bestaan. En het andere is sociale contacten. Dus dat zijn de twee, mensen met veel sociale contacten, die worden ouder, die zijn gelukkiger. Dus dat zijn de twee belangrijkste. En daarna komt nog een heel rijtje van dingen waar voor geluk, voorwaarden die je moet, waar je aan moet voldoen, wil je gelukkig zijn. Maar in dit geval Zuid en Noord, ik denk... Het enige wat ik zou kunnen zien is die inkomensverschillen en misschien dat er een, het is ook gewoon een idee wat je dan
hebt. Ja, schakelen naar plekken waar...
Nou, je kunt het eigenlijk niet zeggen, want het is natuurlijk niet streekgebonden geluk, denk ik.
Nee.
Toch? Is dat onderzocht?
Nee. Dus gewoon situatiegebonden is
het
ook
heel verschillend. Het is per persoon, denk ik. Ja. Als je zo die jongen aan de overkant, die zit hier lekker. In zijn tuintje, of tenminste de net.
Oh ja, de net.
Op zijn kruk.
Ja, dan zou ik me ook heel gelukkig voelen.
Ja.
Maar je hebt ook mensen die, kijk, zelf zeggen van, ik wil nooit meer hele avonden voor de televisie zitten. Maar er zijn gezinnen die zitten met z'n allen gewoon vanavond weer ergens op te wachten. Die hebben een chipje erbij en colaatje. En die zijn dolgelukkig en die hebben een goed weekend gehad. Misschien zijn ze dan niet één keer
buiten geweest.
Dat kunnen wij niet zeggen van,
Die zijn niet goed,
op hun manier wel. En dat is, iedereen heeft recht op zijn eigen geluk.
Ja.
Ja, het is 100% subjectief. En dat is veel, hè? 100%. Want kijk, je wereld is eigenlijk, wat jij daarvan vindt, zo is die. Dus dat bepaal je helemaal zelf.
Ja.
En daarom kan je ook, zeg maar, dat geluk eigenlijk onafhankelijk van de omstandigheden maken. Dus het is niet zo van, ik moet eerst dit hebben, want dan word ik gelukkig. Ik wil eerst die baan, of eerst iets kopen, of eerst een... mijn opleiding afgerond, mijn carrière en dan word ik gelukkig. Nou, je kan meteen nu zeggen, hij haalt twee keer aan, ben ik nu gelukkig? Ja.
Ik ben redelijk angstig opgevoed. Hè?
Mm-hmm.
Dus ik denk, ik kijk altijd eerst even drie keer voordat ik tegen iemand wat ga zeggen. Want misschien kijk ik wel een klap voor mijn bek of zo, denk ik dan. Ik weet niet waarom, maar dat is dus die negatieve inslag, hè? Van de maatschappij of hoe je naar de wereld kijkt. Nou, die angst die heb ik dan wel van mijn moeder, zeg maar.
Ja.
Dus dan moet ik een keer bij jou op retraite. Kan dat?
Nou ja, het is wel van alles laten doen. Dat is wel wat ik met die opleiding geleerd heb. Van, je bent als mens gewend, zeg maar, zo ben ik, zeg je dan. En dan vragen mensen, zijn dat? Nee, maar zo ben ik. Ja, zo ben je helemaal niet. Als jij wil, je hebt een eigenschap. Jij hebt nu dit, maar het kan ook iets zijn dat je echt in de weg zit. Dan kan je gewoon heel met bewust aandacht dat gewoon veranderen. En ik heb het bijvoorbeeld met te laat komen gedaan. Ik kwam mijn hele leven altijd te laat, maar ik ben 2 weken te laat geboren. Ik heb een foto van de lagere school, maar dan heb ik een oranje tas, daar buiten op de eerste schooldag, te laat. Dus dat is zeg maar altijd te laat, en op een gegeven moment zeg ik, ik ben zat. Want je gaat ook tegen mensen rekenen al op dat je te laat komt, je gaat er een grapje van maken. Maar dan zeg je van, ik ga dit veranderen en dit ga ik nu aanpakken en dan moet je zeggen, ik ben iemand die altijd op tijd komt. Je moet het plakken achter ik ben. Je moet het daar aan jezelf beeld koppelen, zeg maar.
Ja.
En dan moet je... ik heb er gewoon een paar dagen voor gemediteerd. En dan... vanaf dan ga je dat gewoon echt... dat is je thema.
Wacht even.
Ja.
Je hebt daar een paar dagen op gemediteerd. Hoe doe je dat?
Tegen jezelf
hoe
zeggen,
mediteer je dat?
Ik ben iemand... dus gewoon stil. En gewoon alleen maar een beetje tegen jezelf zeggen. Gewoon om je heen kijken. Ik ben iemand... Kan ik me voorstellen... Eerst moet je dus zeggen. Ja. Kan ik me voorstellen dat ik iemand ben... die altijd op tijd komt. Dat is lastig, omdat je bent zo gewend van jezelf dat je te laat komt. Dus je moet echt een beetje op jezelf gaan inpraten. En dan ga je tegen jezelf zeggen, dat kan ik. Ja, Ja, ik ben iemand die altijd op tijd kwam. En ik zeg ook niet, op een gegeven moment, tuurlijk kom je dan nog een keer wel weer te laat. En dat is het belangrijkste moment. Dan wat je dan geneigd hebt om te doen, is te zeggen, zie je wel, ik ben toch iemand die altijd te laat komt. Nou, maar dat moet je op dat moment niet doen.
Niet doen.
Dan moet je zeggen, ja, de nieuwe persoon die ik nu ben, die altijd op tijd komt, die maakt een foutje. En daar niet zoveel aandacht aan besteden en die nieuwe persoon zijn. Nou, dit is een voorbeeld. Met
maar eigenlijk,
dat je met elk ding van je karakter zo kan doen. Ja.
Maar nog even terug naar dat programmeren, vind ik het eigenlijk wat je zelf doet. Je programmeert jezelf.
Ja,
herprogrammeert jezelf door het te herhalen.
Ja.
En dat noem je dan mediteren.
Ja.
En door die zinnen te herhalen maak je een soort mantraatje.
Ja.
En daardoor kun je veranderen.
Ja.
Maar dat vind ik dan vrij snel, 2 dagen.
Ja, je moet een soort moment voor jezelf nemen dat je er echt bewuste aandacht aan geeft en dan
Je maakt
de keuze echt en je neemt 3 dagen de tijd gewoon.
Ik moet dus thuis gaan zitten en
ja, dan komt ie.
Advies is, ik ben helemaal geen bange man. Ik ben geen bange man.
Nee, je moet zeggen wat je wel bent.
Ja.
Dus je moet zeggen, ik ben een held. Ja,
ik hoor mezelf het nog niet zeggen, jongens. Maar ik ga het proberen.
Maar ja, bij mij was vooral die opleiding, het besef. Alleen al het besef dat je alles kan veranderen. En, dat geeft je zeg maar zoveel vertrouwen.
Rust.
Ja. Maar je hoeft niet alles te gaan veranderen. Ik ben bijvoorbeeld weer begonnen met roken. Weet je wel? Dus dan zou je wel kunnen zeggen, ja, maar je ging toch ineens alles goed doen? Nou, nee. Je hebt gewoon bepaalde onderwerpen waar je last van hebt, die jou in de
kleinste
belemmeren. En dat pak je aan. Verschillende gevoelens. Dus kan je per dag in zitten, maar je hebt ook waar je dan onderaan zit schaamte. Dan krijg je schuld. Dan krijg je apathie, verdriet. En dan woede, trots, moed. En daarboven komt dan een soort van neutraliteit, bereidheid. En hoe hoger je komt, joy, love, verlichting. Hm. En je gaat als mens op een dag, kan je al die van die gevoelens hebben. Je kan even je schuldig voelen, daarna vrolijk, dat kan je allemaal hebben. Maar mensen hebben een voorkeurgevoel. Dus je kent mensen die altijd chagrijnig zijn.
Ja, ja, ja.
Die blijven gewoon hangen in die ene laag.
Ja.
Of mensen die altijd trots, heel veel trots zitten. Die hebben altijd gesprekken en ik heb gelijk, jij hebt gelijk. En die krijgen altijd ruzie die zitten heel veel in trots. Nou ja, zo kan je er voor jezelf nagaan waar je zit. En dan denk je van, nou ja, als ik een beetje daar op let, dan kan ik dus een hup. Maak een stap, dan ga ik een hogere laag.
Dus maar dan weet je, dat is lekker van zo'n model.
Ja.
Dan weet je, ik zit nu hier en ik kan dus daarheen.
Ja,
dat is precies. De dichtstbijzijnde verandering van mindset.
Alleen dat je het weet, dat kan. Ja. Want je bent heel gewend, als je zeg maar niet goed voelt, om dat dan ook vast te houden. Ik voel me niet goed. Ja, ik zit in een depressie. En dan ga je daar een heel lang verhaal van maken, maar dat is een verhaal wat je tegen jezelf vertelt.
Ja.
In je vroege jeugd leer je dat aan. Zo van, bij je ouders ben je gewend van als je lekker huilen en dan krijg je toch wel een snoepje. Zeg maar.
Ja.
Dus ergens heb je zo onbewust van als ik nou huilen, verdrietig ben, dan ga je dat als je gewoon tegen jezelf zeggen. Maar dan denk je onbewust dat er dan een soort redder komt, dat het zin heeft om zo te doen. En die gaat jou dan helpen na zoveel dagen. Ja. Maar die komt gewoon
die
niet.
Nee.
Nee. Dus je moet echt zo van wakker worden. Wacht even, dit gedrag is ondermijn mijn eigen geluk mee. Waarom?
Wat mij op een gegeven moment opviel toen ik jou een beetje googelde, kwam ik bij een of andere website uit. En die website was geen porno. In dit geval niet. Nee, dat was heel serieus. Ik word ook heel serieus. Want je zegt ineens, maar waarschijnlijk nu ik jou beter ken, denk ik dat je ook wel weer daar een mooi verhaal bent. Je zegt gewoon heavenisearth.nl of equalsearth.nl. Ja. Dus dat betekent dat jij vindt, denk ik, als ik dat lees, dat de hemel op aarde is.
Ja, zeg maar, earth is heaven. Ik zeg eigenlijk van, kijk, op het moment dat ik haal die 3 keer adem en ik kijk ze om me heen. Die denk van, ik zit hier met 2 aardige gasten te ouwe hoeren en een heel mooi pand. Kijk naar buiten, de zon schijnt. Wat heb je nog meer nodig? Dat is van heaven, toch? Want, wat zou je nog
snappen? Ik snap hem.
Je zou dan heel erg kunnen zeggen, ik zou dat van dat willen. Nou, dan ga je dat toch doen. Dus eigenlijk is heaven is altijd hier aanwezig. Het is er altijd. Als jij kijkt naar de wereld vanuit de blik dat het de hemel is, dan is het de hemel. Dat is wat ik bedoel met de werkelijkheid. Het is 100% subjectief.
Dus geluk is een keuze.
Ja. De hemel op aarde te creëren. Wat zou er volgens jou moeten gebeuren voordat de aarde in de hemel is veranderd?
hemel op aarde creëren. Ja, dan zouden mensen moeten veranderen, denk ik.
Hoe?
Ja, dan zou je de haat de wereld uit moeten halen, denk ik. Omdat wij zijn de hemel, denk ik. Zeg maar, geluk is dus een momentsgevoel, weet je, hoe je voelt van binnen tevreden. Maar iemand heeft daar invloed op. Dus als ik dan nu ga rondlopen en iemand zegt iets tegen mij op straat wat vervelend is, kan dat gelukmoment misschien naar beneden gaan, want hij geeft me een vervelend gevoel. Mm-hmm. En als iedereen gewoon lief is tegen elkaar, leuk, dat brengt heel veel geluk, denk ik al.
Ja.
Complimenten geven, dus dat soort dingen.
Dus dan is het mogelijk.
Het is mogelijk, maar hebben wij invloed op de mens?
Ja, als je voor zich afspreken, jij begint en dan jij.
Ja.
Ja, dan is het voor elkaar. En hoe geloof jij dat het mogelijk is?
Ik denk eerlijk gezegd, zodra dat begint, dat de lat weer hoger wordt gelegd. Dus dat mensen nog niet gelukkig zijn met...
Dan heb je een nieuwe status of een nieuwe...
Ja, dan heb je een nieuwe norm en dan zijn mensen weer niet gelukkig. Omdat er een bepaalde gierigheid blijft. Nou, ik wil dit. Net zoals het warm is, zeggen mensen ook dat het koud was. Als het koud is, ik wil dat het warm is. Ja. Zo, precies zo. Hmm.
Maar in de hemel, dat is dan onmogelijk?
Naar mijn
gevoel. Dan bestaat er geen hemel.
Ja, naar mijn gevoel is het wel zo, denk ik. Dat het niet kan.
Zou het niet zo kunnen zijn dat als die hemel er dan is, dat dus mensen daar dus wel mee weten om te gaan, bijvoorbeeld? He, dat ze de verschillen wel waarnemen. Zo van, het is soms heet en ik had wel liever dat het koud was, maar dat ze daar niet, dat het geluksgevoel niet aantast.
Dat zou wel kunnen. Dat is mogelijk. Er moet wel een drastisch verschil in mindset zijn.
Oké, maar eigenlijk allebei zeggen jullie, het gaat over mindset. Wat zou moeten veranderen?
Ja, kort door de bocht wel. Mindset inderdaad. Ja. Uiteindelijk wel. Ja.
Nou, dat is makkelijk toch? Dat is mogelijk. Ja, dat is eigenlijk wat ik ook zeg. Ja. Als je dat voor jezelf hebt onder controle, maar als je zorgt dat die moment, wat jij zegt, er komt iemand tegen die zegt iets vervelends tegen je, op dat moment hoef je niet te reageren. Je kan ook op dat moment het aanvaarden en rustig blijven. En dat als je niks doet, dan ben je soort van onaantastbaar eigenlijk. Dus dat is wel een mogelijkheid.
Ja, want waarom hebben mensen invloed op ons?
Ja, hoe kan dat? Het is toch wat jij zelf daarmee doet. Dan. Je wordt er boos van of je wordt er verdrietig van. Maar je kan ze ook kunnen zeggen, diegene zegt iets en dus.
Ja. Ja, zo gek. Iemand heeft bepaald dat iemand invloed op je heeft.
Ja. Dat is de essentie. Van, als je naar verlichting streeft, dan ga je eigenlijk zorgen dat je daarmee weet om te gaan. Dat je op die momenten zeg maar, gewoon rustig blijft en je niet uit het lood laat slaan door een ander. En dat je onafhankelijk wordt of van jou. Autonoom, dus onafhankelijk van wat je omgeving jou brengt, zeg maar, blijf jij je innerlijke vrede voelen. Mm-hmm. Ik vind het hele, we zijn natuurlijk 2000 jaar door het christendom meegenomen in het idee van dat je na je dood in de hemel komt.
Ja.
Dat staat niet in de Bijbel.
Klopt.
Maar dat geloof ik, dat denkt iedereen en dan op een gegeven moment zeg maar weg met de kerk. Maar dat is toch wat we allemaal denken. Dat komt misschien
het is een hele duidelijke metafoor voor heel veel mensen. Maar
wat staat daar? Er staat van Jezus dit en dat en dan opent zich het koninkrijk. Dat is niet na de dood, gewoon hier. Als jij zeg maar zelf helemaal relaxed bent en je bent gewoon vredig en je kijkt om je heen, dan woon je hier in de hemel. Ja,
mooi.
Ja. En of je woont in de hel, als je denkt, ze zitten me allemaal dwars en iedereen wil mij.
En dat is een keuze. Nogmaals, jij zegt, geluk is een keuze.
Ja, maar hemel of hel ook.
Vinden jullie dat ook? Is geluk een keuze? Kun je kiezen om gelukkig te zijn?
Ik denk tot een bepaalde hoogte. Want je kan in mindset kan wel zo goed zijn als je wil, maar als de omstandigheden zo slecht zijn, dan is het wel begrijpelijk dat je niet gelukkig bent.
Wat is volgens jou de omstandigheden?
Ja, ik denk als je echt in armoede of bijvoorbeeld kinderen in Syrië, als je ziet bijvoorbeeld filmpjes van hun. Sommigen zijn dan hebben van die pieken van geluk, maar ze kunnen niet de hele tijd gelukkig zijn. Maakt niet uit hoe goed je mindset moet zijn.
En dan heb je het over armoede?
Bijvoorbeeld armoede of oorlogen of noem maar op. Dus ik denk dat het wel tot een bepaalde hoogte een keuze is. Maar omgeving beïnvloedt het ook.
Ja. Maar ik heb ook wel eens gehoord dat mensen hierna na de Tweede Wereldoorlog was iedereen arm. En die waren allemaal hartstikke gelukkig met elkaar.
Ja, dat kan.
Kan ook.
Ja, het kan wel. Maar het is een beetje...
Ja, kijk, net de armoede in ik was drie, voor corona, was dan 3 jaar geleden in India. Dat is natuurlijk heel veel armoede.
Ja.
Maar dat is niet dat die mensen allemaal zo ziekeneurig allemaal diep in de put zaten, die hebben toch wel een vorm van geluk.
Ja.
En die vinden dat toch. Je geluk zit niet, dat is natuurlijk wordt bepaald, wij bepalen waar ons geluk aan afhangt, weet je wel. Dat je geen geld voor hebt, weet je wel. Dat is wel een reden om je beter te voelen, dus om gelukkig te zijn. Maar die mensen die hebben helemaal geen geld, die zijn elke dag bezig om geld te verdienen voor dezelfde dag. Voor morgen is er geen geld, dus die leven echt in het nu. En, ja. Ja, die stoppen dan, die hebben een kraampje en die verkopen aanstekers. Dan denk ik bij mezelf, elke dag, wie koopt er bij jou elke dag een aansteker, weet je wel? En elke dag weer dat kraampje uitzetten. En toch staan ze daar vrolijk en hebben ze een leuk praat, als je ermee gaat praten, zeggen ze niet van, ja, mijn leven is echt kut. Weet je wel, ik moet hier iedere dag staan en, nee hoor, hoe vragen hoe het met je is. Hoe het gaat, wat je doet. Jij vraagt, ik heb 4 kinderen. Die wonen met mijn vader en moeder en mijn broer en zijn kinderen, die wonen er ook. Dan denk je, oh my god, weet je wel. Maar dat zegt hij, dat is prima. Dat is voor hun, hij is ook op zijn wijze, heeft hij geluk gevonden.
Stop mindset.
Ja, dan is het top. Ja, ja. Ja. Precies wat je zei, het ligt aan waar.
Nou, ik zeg het wie.
Wie?
Ja.
Oké. Okay.
Niet waar, maar wie. Dus, want je, de persoon volgens mij is zo verschillend. Als je een bepaalde persoon in een bepaalde context zet, dan kan die ene persoon daar helemaal knettergek in worden of ongelukkig. Mm-hmm. En de ander juist daar heel goed mee omgaan. Dus niet waar je bent, maar wie je bent. En als jij aan jezelf wil werken en je bent in staat om in positieve taal jezelf te programmeren,
ja,
dan kun je je mindset veranderen. Maar dat moet je ook willen en je moet daartoe in staat zijn. Ja. Dus daarvoor is die wie.
Dat is wel erg goed.
Maar ik vind het een mooie gedachte om te denken dat je als mensheid moet denken in plaats van als individu, dat je zorgt. Ik heb was gelezen ook dat zeg maar, als zuilen buitenaardse komen en die gaan dan kijken hoe ver is een beschaving en dan gaan ze kijken hoe gaan ze om met hun zwakste schakel. Dan zouden wij echt heel laag zijn zeg maar, qua beschaving. Het is een vorm van beschaving dat je voor iedereen zorgt, wie ze niet ook, niet ook is en of ze nou wel of niet goed of slecht zijn. Je zorgt gewoon voor elkaar. Dat vind ik wel een mooie. Ik vind ook raar dat er nooit, je zou de wereld ook als een bedrijf kunnen zien dat je dan afspreekt van we hebben als doel dat zeg maar.
Ja.
Dat is een gemeenschappelijke doelstelling. Zelfs bij elk bedrijf heeft een doelstelling. Waarom hebben we dat niet voor de mensen?
Wat zou dan de gemeenschappelijke doelstelling moeten zijn dat de aarde hemel wordt?
Nou, dus leg je de lat hoog.
Of is. Is.
Ik zou in elk geval beginnen met iedereen te eten.
En dat kan toch?
Volgens mij kan het ook. Er is de stad voor zichzelf, voor zijn geluk zorgen. En dat kan je op elk moment. Je kan gewoon altijd zeggen hoe belangrijk is dit gesprek. Hoe belangrijk is deze ruzie? Ik ga even naar mezelf, ik ga even ademhalen. Is er nu een probleem? Nee, er is nooit een probleem eigenlijk. Als je dat afvraagt, je gaat even in jezelf, is er nu echt een probleem? Nu is er nooit een probleem. Tenzij dan iemand zo met een pistool op je hoofd staat.
Maar ja, wat is een probleem?
Maar dan kan je ook niks doen. Ja, of je gaat dood, of ik blijf leven.
Wat is een probleem, ja.
Voor iedereen is een probleem anders.
Ja, wat je ervan maakt. Dat is ook weer mindset.
Ja, maar je kan dus altijd zeggen in het nu dat er geen probleem is.
Ja.
Ik vond het hartstikke leuk.
Ja, ik ook.
Super bedankt voor jullie inbreng.
Jullie bedankt.
Was leuk.
Ja.
Ik ben benieuwd wat we ervan maken.
Ja,
oké. Nee, dat is wel leuk om dat nog even te doen, toch? Dat we met z'n allen even te geven. Wil je dat ook?